Hey, hallo beste luisteraars. Welkom terug bij de Droom Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan. Maar, in tegenstelling tot de meeste andere podcasts, u raadt het al, in het Nederlands. In de show komt telkens een dronie aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld. Professioneel of puur recreatief. Welkom!
De voorbije weken heb ik reeds een oproep gedaan naar de luisteraars om alle vragen rond de specifieke categorie aan mij over te maken. Dan kon ik deze stellen aan Michael Maas van Euro-USC, maar jammer genoeg heeft meneer Maas momenteel iets te druk om te gast te zijn bij ons. Maar niet getreurd, er werd ondertussen al een afspraak gemaakt om binnenkort het interview te kunnen doen. De vragen die reeds doorgestuurd werden, komen dan ook zeker nog aan bod. En dit geeft echter wel nog de kans om eventueel nieuwe of bijkomende vragen over te maken. Dus nogmaals een warme oproep aan jullie. Mochten er vragen zijn in verband met de specifieke categorie, stuur ze mij gerust door op het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Ik wil jullie uiteraard echter zeker niet te lang op jullie honger laten zitten en heb dan ook gezocht naar een nieuwe gast. En het is niemand minder dan Bart Daniels. Bart Daniels is medeoprichter van de firma Skybase, die zeker en vast de nodige expertise hebben in zaken drone-inspectie en artificiële intelligentie. Meer daarover straks.
Goedemiddag meneer Daniels. Eerst en vooral van harte bedankt om hier te gast te willen zijn en vooral ook nog om het mogelijk te maken dat dit nog op dergelijke korte periode kon georganiseerd worden.
Graag gedaan.
Ik heb je reeds heel kort voorgesteld, maar mag ik vragen om jezelf eens wat voor te stellen en ook eens je link met drones uit de doeken te doen en hoe bent u ermee in aanraking gekomen?
Ja. Ik ben dus Bart Daniels, zeg ook gerust Bert. Ik heb een achtergrond in de oil- en gaswereld. Ik heb eigenlijk altijd gewerkt in de petrochemie, in de chemicals. En daar ben ik projectmanager geweest, global projectmanager, engineering manager, ook engineer. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel technische ervaring in opgedaan. En ik heb altijd ook de passie gehad voor fotografie. En eigenlijk, met de jaren dat ik ouder werd, dat ik wijzer werd, zou ik maar zeggen, kwam ik op een bepaald moment tot een besluit van dat ik mijn eigen weg wou gaan. Ja. En dan komt er eigenlijk op neer dat ik op dat moment ontslag heb genomen van mijn huidige werkgever, waar ik heel veel heb kunnen bijleren. En dan als freelancer beginnen te werken, dat was gewoon eigenlijk management consultant. En dan gaf ik eigenlijk advies aan bepaalde bedrijven. Ja. Nu, dat was een opdracht van een jaar. En eigenlijk na een jaar heb ik besloten om op wereldreis te gaan. Mm-hmm. En vermits dat mijn passie fotografie was, dacht ik van waarom doen we dan ook geen luchtfoto's erbij? Ja. En was het eigenlijk de insteek om op die moment samen met mijn vriendin zo goedkoop mogelijk te gaan reizen. En dan was het eigenlijk het idee om bij hotels en resorts foto- en videoreportages te maken en op die manier onze reis te gaan bekostigen. Dus op die manier ben ik dan eigenlijk een droneopleiding gaan volgen een aantal jaar geleden. Ja. En ik was altijd geïnteresseerd in innovatie, in techniek, in fotografie. En dat was eigenlijk drones, luchtdrones, was eigenlijk een ideale combinatie van alles bij elkaar. Ja. En die opleiding is heel vlot gelopen. En dan ben ik eigenlijk naar Zuid-Afrika vertrokken. Mm-hmm. En daar heb ik dan rondgereisd in Zuid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe. En heb ik eigenlijk verschillende opdrachten daar gedaan. Ja. Voor hotels en resorts. In het begin was het gratis om een beetje promo te maken voor mezelf. Ja. En met de tijd dat ik daar dan mensen leerde kennen, beginnen dat dan wat vlotter te gaan. Om gewoon niet meer opdrachten te krijgen. Ja. Nadien ben ik dan naar Azië gegaan en dan is het coronavirus aangeslagen, ook in Azië, en dan ben ik verplicht geweest om terug te komen.
Ja, oei, dat is een beetje spijtig dan.
Dat is spijtig, het was veel korter onze wereldreis. Maar ik had wel heel veel ervaring opgedaan, ook heel veel vlieguren gedaan, heel veel mensen leren kennen, interessante mensen leren kennen. Maar desondanks was het link met het thuisfront nog altijd wel aanwezig. En ik heb altijd ook het ondernemerschap in mij gehad. Ja. En ben ik altijd op zoek gegaan van ja, wat als die wereldreis ooit gedaan zou zijn. En heb ik eigenlijk mijn drie andere personen de hoofden bij elkaar gestoken. Ja. En dan hebben we eigenlijk een groter bedrijf opgericht in België, Benelux gericht, voorlopig nog. Ja. Echt op industriële inspecties met drones. Ja. En dat is nu ook het huidige bedrijf waar ik momenteel werk.
Ja, en dat is Skybase.
Ja. Dat is inderdaad Skybase. En dan zijn we nu met vier founders. We zijn achter de schermen al meer dan een jaar bezig. We zijn officieel opgericht in juli. En dat is nu mijn hoofdjob.
Ja. Dat is allemaal vrij recent nog eigenlijk. Allee, het is heel snel gegaan allemaal eigenlijk.
Er is heel veel in mijn leven gebeurd de laatste drie jaar. Ja. En die hebben er tot toe gezorgd dat ik eigenlijk nu momenteel dan werkzaam ben bij Skybase. En ook ja, heel veel heb bijgeleerd over zowel drones, over de technologie erachter. Ook meer heb bijgeleerd over fotografie. Ik kende al iets, maar het is toch net dat tikkeltje meer om je professioneel te kunnen profileren. Ja. Dat je toch wel moet mee hebben om ook mee te kunnen in die wereld. En dat heb ik toch wel zeker de voorbije drie, vier jaar geleerd.
Ja, interessant. En die drie andere mensen die in het bedrijf gestapt zijn, wie zijn dat dan?
Wel, dit is eigenlijk heel leuk. Wij zijn met vier oprichters van Skybase en wij zijn alle vier heel aparte mensen. Ja. En dat maakt ons eigenlijk ook zo sterk, omdat we zo verschillend zijn. Ja, ja. Dat we onze eigen toevoeging op hebben. Dus we hebben Tom Verstappen, ja. Bij veel drone-liefhebbers wel bekend. Want ja. Hij is de founder van Drone College. Dus hij heeft ook al etelijke personen opgeleid. Dus we hebben eigenlijk Skybase gebouwd op de fundamenten van Drone College. Dus we gebruiken ook die piloten. En hij is verantwoordelijk effectief voor het uitvoeren van de opdracht.
Ah ja.
Van de opdrachten zelf. Dus ook het coachen, het begeleiden, het bijtrainen van de piloten die wij in onze poolen hebben. Ja. En dat neemt hij voor zijn rekening. Dan hebben we Jean-Louis Weemaas. Dat is een voormalige CEO van Profile, Benelux-organisatie. Hij was daar verantwoordelijk voor een franchise-organisatie van banden, bedrijven, zou ik maar zeggen.
Ah ja, ja.
Dus die heeft ook heel veel connecties, die weet perfect hoe je als een business moet gaan managen. Ja, ja. Dus die heeft daar zijn prioriteiten en kennis en talent in. En dan mijn broer is ook mee in de firma gestapt, Tom Daniels. En die heeft eigenlijk een achtergrond in de innovaties, AI en alles daaromtrend. Dus hij is in de Skybase verantwoordelijk voor de subsidiedossiers. En ook, Skybase is meer dan alleen vliegen. Wij gaan ook de rapportages interactief maken. En met behulp van algoritmes, al dan niet slimme algoritmes, de data gaan analyseren. Zodat eigenlijk de klanten slimme, echt de vragen ingevuld krijgen die ze stellen. Dus dat we niet alleen gaan capteren, maar ook analyseren. En dat ze direct resultaten zien. Op een manier dat ze juist nodig hebben. En dat is tegenwoordig veel het probleem.
Ja, dat is inderdaad. Het is niet enkel maar vliegen en foto's of beelden bekijken. Dat is veel meer dan dat waarschijnlijk. Ja.
En ik dan binnen Skybase, door mijn achtergrond als projectmanager en operation manager, ben dan verantwoordelijk echt voor de operaties en de dagelijkse werkingen daaromtrend. Ook de aanvragen en het aansturen. Mee begeleiden van de piloten. Maar ik overzie eigenlijk een beetje het overkoepelend verhaal.
Ja. En u sprak dat u op wereldreis geweest bent en daar ook drones gebruikt hebt, persoonlijk dan. Welke drones waren dat dan, als ik vragen mag?
Dat was een Mavic 2 Pro. Op dat moment was dat het meest kwalitatief volle toestel. Ja. Ja. De Mini was ook niet uit. Nu, de Mini heeft ook veel minder megapixels. Dus ik zou op dit moment nog altijd wel naar de Mavic 2 Pro gaan. Ik hoop binnenkort dat er een iets kleiner toestel toch met een goede kwaliteit beschikbaar zal zijn.
Ja, ja.
Maar ja, je zit wel op wereldreis met een redelijk groot toestel te sleuren. En dat leek mij op dat moment het meest geschikte toestel.
Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Inderdaad, in verband met uw wereldreis, u hebt waarschijnlijk al van alles meegemaakt met de drones en ook de regelgeving daar rond. Hier in Europa hebben we nu een goede regelgeving die eigenlijk goed uitgebouwd is. Maar ja, hebt u ervaringen met regelgeving in van die landen waar u op bezoek bent geweest? Of kan u daar iets meer over zeggen?
Ja, in Europa is er nu een algemene wetgeving waar ik denk dat zeker een groot voordeel is. In de tijd dat ik dan op wereldreis was, was die er nog niet, ook niet vroeger in Europa. En daar is het een beetje zoals vroeger in Europa, dat elk land afzonderlijk een eigen regelgeving heeft.
Ja.
Dus daar moet je, heb ik voor elk land een afzonderlijke aanvraag gedaan om te mogen vliegen. Maar desondanks is er helaas in Afrika ook heel veel corruptie. Ja. En ook al heb je de nodige papieren, je mag er niet van uitgaan dat die drone niet in beslag zal genomen worden. En zo heb ik over de grens, elke keer als ik een grenspost moest oversteken, verstopte ik in mijn drone in het verste hoekje van de jeep dat we mee hadden. Ja. Samen met geld dat we verstopten. En wij zijn dikwijls tegengehouden geweest. En dat ze vroegen van, heb je de zaken bij die je moet aangeven? In officiële parken en dergelijke heb ik dan gewoon mijn drone laten verzegelen. Omdat je weet van dat het daar degelijke security mensen zijn. Maar we hebben zo een moment gehad tussen de grens van Zuid-Afrika en dat was Botswana. Dat is een zeer beruchte grensovergang, wat er heel veel corruptie is. Daar hebben we echt letterlijk zitten smokkelen, zou ik maar zeggen, over de grens. Alhoewel dat we de juiste papier hadden, gewoon omdat we wisten dat er corrupte agenten waren. En we werden tegengehouden voor de barrière en de officiële politie in uniform. Die verwijzen ons door naar mensen voor de barrière die geen geldige badge hadden, die geen uniforms aan hadden en wij moesten door hun laten fouilleren. Uiteindelijk reden wij naar die mensen, maar we zagen de officiële politie lachen. Dan zijn we eigenlijk, heb ik gas gegeven, ben ik gewoon tot aan de barrière gereden met mijn verstopte drone in de helemaal van achter en zijn we eigenlijk gewoon door de barrière gereden. Die hebben ze dan wel snel opengezet natuurlijk, maar de officiële politie had toen door van dat we niet meer ons voeten lieten spelen. Ja. Maar ik weet gewoon dat, alhoewel dat we de juiste papier hadden, was ik toen mijn drone kwijtgespeeld. En dat was eigenlijk het begin van heel de opdracht. Dan had ik niet, van heel de wereldreis bedoel ik, dan had ik voor de rest niks meer kunnen uitvoeren. Want het moet geregistreerd zijn, het moet verzekerd zijn. En eer dat je heel die rondslomp terug hebt gedaan met je serienummer dan waren we uit Afrika. Maar
ja.
Zorg, een beetje boodschap misschien aan de mensen. Zorg ervoor dat je de juiste documenten hebt om overal te mogen vliegen. Maar wees er ook, zeker dan in dat soort continenten, wees er ook zeker van dat er corruptie is en dat je die ook dan al dan niet misleidt.
Op
een positieve manier.
Ja. Het is inderdaad een goede boodschap voor de mensen die hun drone buiten Europa dan gaan meenemen. Om er toch voor te zorgen dat ze in orde zijn. Hè.
Ja, en als je met officiële opdrachten doet, zie je dat de mensen verwittigd zijn. Ja. De opdrachtgever laat die desnoods in jouw naam spreken. Dat heb ik heel veel gedaan.
Ja.
Die hebben de lokale politie ook verwittigd. En eigenlijk heb ik heel veel positieve reacties gekregen van het vliegen. Heel veel mensen kwamen naar mij toe gewoon ook van het onbekende uit. Van ze wisten niet wat er gaande was. En als je dan gewoon op een deftige en rustige manier uitlegt wat er aan het gebeuren is, dan is er geen probleem. En zeker als het dan nog in de naam van de opdrachtgever is, dan is er helemaal geen probleem. En tijdens mijn vluchten, als ik aan het uitvoeren was, liep alles heel vlot. En waren alle mensen heel positief, ook met resultaten. Alleen maar positieve reacties van gekregen.
Ja. Oh, dat is leuk om te horen. En hebt u anders nog andere drones? Persoonlijke drones dan? Of?
Persoonlijk heb ik een paar FPV-drones. Ik vlieg ook FPV als hobby. Oh, en ook bijkomstig hier en daar voor kleine organisaties maak ik wat promo-werk. Maar dat is eigenlijk wel hobby-gerelateerd.
Ja.
En dan voor met Skybase hebben we een M300.
Ja.
Een M600 en eigenlijk alle DJI-toestellen. Dus ja.
Ja, heel kwalitatief. Ja. Maar ja, dat is wel nodig ook, hè, voor professionele activiteiten. En het bedrijf Skybase, u hebt er al wat meer over gezegd, maar wat zijn de voornaamste activiteiten dan? De inspecties en zo? Of wat houdt het allemaal in?
Ja, wij richten ons voornamelijk op industriële inspecties. Zowel in de infra, de bouwsector, de oil en gas.
Ja.
Dus echt wel de zwaardere opdrachten.
Ja.
Zowel indoor als outdoor, dus we vliegen ook met de Helios.
Ja, ja.
Maar eigenlijk wat dat Skybase typeert, is dat wij een total solution provider zijn. Dus wij gaan niet alleen naar vliegende drones zien. Wij werken ook met duikboten, wij werken ook met crawlers, wij werken ook met camera's aan een draad, bij wijze van spreken, voor heel kleine diameters. We gaan eigenlijk, de klant komt naar ons en wij gaan die vraag beantwoorden. En drones in het algemeen, ben ik eigenlijk tegen onze sector, ons spreken de luchtsector. Drones, ja. Lichtdrones zijn niet altijd de meest geschikte oplossing. En ja, daar moeten we wel realistisch in zijn.
Ja, ja.
En daar proberen wij dan wel altijd het meest geschikte toestel te koppelen aan de vraag van de klant. En daarbij komt ze dan ook de analyses en de rapportage voor te gaan voorzien. En niet alleen het afleveren van data, ja, van beelden.
Ja, ja, ja. Het is ook vooral computeranalyses dan waarschijnlijk, beelden in software brengen en zo.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Klopt.
En dat zijn, u zegt ook indoor inspecties, dat zijn dan tankers of tankopslagcapaciteit? Of hoe gaat dat dan? Wat is dat dan juist?
Ja, wat wij doen, rioleringen hebben we gedaan. En wat we daar dan doen is, met de Helios maken we puntenwolken. De probleemstelling was eigenlijk, ze hadden geen constructietekening meer van de rioleringen. En het was moeilijk om met een scanner te werken, omdat er heel veel dode hoeken waren. En een scanner die meet alleen hetgeen wat dat je kan zien. Ja. Maar er was bijvoorbeeld een tableau en we moesten ook onder het tableau metingen gaan uitvoeren of zien van hoe dat constructie daarop uitzag. Dus wat hebben we gedaan? We hebben dan met de Helios eigenlijk een 3D-puntenwolk gemaakt. Mm-hmm. En vanaf die puntenwolk kan je dan eigenlijk vrij eenvoudig door tekenaars een nieuwe constructietekening laten maken.
Ja.
Dus ja, rioleringen, wat we ook doen, zijn leidingen, filters, tanks. Maar weer gaan we kijken naar wat het meest geschikte toestel is. Dus soms is dat vliegen, soms is het rijden, soms is het varen.
Ja, ja, ja. En jullie hebben ook al deze toestellen, die crawlers en zo, en duikboten, dat hebben jullie ook in één beheer? Of wordt dat
ja, en zo niet, dan werken wij met partners. Hè. Ja. We hebben vrij stevige partnerships ook opgezet. Wij gaan nooit het wiel heruitvinden.
Ja, tuurlijk.
Want dan sta je ook niet sterk. Je moet werken met mensen die ervaren zijn, die kennis van zaken hebben. En als we die kennis niet in huis hebben, ja, dan werken we met een partnership.
Ja, ja, en ik zie eigenlijk ook op de site dat er inderdaad verschillende projecten er reeds zijn in de verschillende havens en zo. Dat is eigenlijk bijna altijd industriegebied waarschijnlijk, hè, waar dat jullie werken.
Ja, industriegebied, maar ook openbaar terrein. Bijvoorbeeld bruginspecties, tele, palen, telcos noemen we dat. Meestal zitten we wel op industriegebied, maar het kan af en toe zijn dat we ook in de openbare gebieden zijn.
Ja, en in de landbouw ook, zie ik. Ja.
Landbouw ook, maar dat is minimaal.
Ja, omdat ik daar ook, het is daar ook een hele wereld rond nu waarschijnlijk, hè? In die landbouw over vruchten en bloemen tellen en zo. Dat is ook artificiële intelligentie dat daarbij gebruikt wordt. Ja.
Zeker, en heel veel van algoritmes die je bouwt kunnen gebruikt worden voor andere applicaties. Dus je moet ook weer niet opnieuw het wiel gaan uitvinden. Maar landbouw is inderdaad iets dat we meepakken, maar dat is zeker niet onze focus.
Ja, ja, ja. Dat is afhankelijk van klant tot klant dan.
Ja, inderdaad.
En jullie hebben met het bedrijf ook de nieuwe Europese wetgeving zien ontstaan of zien tot stand komen. Wat is uw eerste indruk daarover, in het algemeen dan, over de wetgeving?
In de open categorie kan er, met het naleven van de regels natuurlijk, wel redelijk wat gevlogen worden.
Ja.
Maar daar zijn wij door onze zwaardere toestellen eigenlijk niet veel mee.
Nee.
Dus wij gaan eigenlijk bijna altijd in de specific vliegen.
Ja.
En daar merk je toch wel dat er een schifting gaat gebeuren, in mijn opinie, van de mensen die het zien zitten om er heel veel werk en tijd in te steken. Ja. En ook heel professioneel zijn. En dan de andere personen die, ja, die dat niet zien zitten om het te doen.
Ja.
Op zich is het jammer, maar langs de andere kant is het ook de kwaliteit die gewaarborgd wordt.
Ja, ja, tuurlijk. Aan de veiligheid, ja. Meer en meer gaat dat gebruikt worden in de toekomst. En dan is het belangrijk dat het veilig blijft, natuurlijk. Hè.
Ja, zeker. En het is aan de bedrijven zelf om aan te tonen dat je volgens bepaalde regelgevingen, normeringen, kan vliegen, in staat bent om die te gaan toepassen. En mits die goedkeuringen kan je dan vluchten gaan uitvoeren in risicovolle zones. En wat ons betreft, ja, er zijn regels die je moet volgen. Er zijn altijd regels die je moet volgen. Het zijn nu nieuwe regels, je moet ermee gewoon worden. Maar ik zie er momenteel geen heel grote problemen in om de vluchten uit te voeren die we gewoon zijn, waar we ook ervaring in hebben, die we ook kunnen aantonen dan weer al.
Ja.
Het is nu serieus bijwerken, maar op den duur gaat het voor ons zeker geen belemmering zijn voor onze activiteiten.
Ja, ja. En gebruiken jullie dan een SORA of maken jullie iedere keer een SORA op? Of hoe werken jullie juist? Of hebben jullie zo'n LUC voor het bedrijf dan?
Voorlopig hebben we nog geen LUC. Dat is wel de bedoeling om te gaan halen.
Ja.
Wij hebben SORA's en CONOPS'en die wij inzetten. En voor opdrachtspecifieke zaken maken we dan bijkomende risicoanalyses. Ja. Dat is ook nodig voor de klant zelf. Want eigenlijk, de zaken die nu de luchtpiloten moeten doen met de SORA's voor in de lucht, doen wij al veel langer voor op de grond risicoanalyses. Omdat we bij, ja, in kritische sectoren zitten, oil and gas. Als daar een botsing is of er is een incident, ja, die risico's moeten altijd ingeschat worden, al vele jaren terug. Ook van mijn vorige werk moesten wij continu risicoanalyses maken. Dus die, ja, dat zijn geen nieuwe zaken.
Ja, ja, ja. Maar ja, is dat een dergelijke industrie, inderdaad, zoals dat zegt, oil en gas, is, de, ja, is altijd prioriteit van veilig te werken. Hè? Want ja. Allee, drones in die omstandigheden zijn dan ook waarschijnlijk, volgens u dan, ja, voor uw bedrijf natuurlijk, een meerwaarde in vergelijking met de inspecties die voordien gebeurden, hè, met personeel die moest ingezet worden. Dat
zeker.
Is ja, zeker en vast een meerwaarde.
Zeker, en wij komen geregeld assets tegen die gewoon nog niet geïnspecteerd zijn geweest de voorbije 50 jaar, gewoon omdat die veilig was om te inspecteren. En die kunnen nu wel geïnspecteerd worden.
Ja, ja. Dat is ja, interessante ontwikkelingen daaromtrent.
Ja.
Zijn er bepaalde projecten die u kan aanhalen, ja, waar dat u, ja, bepaalde resultaten of verrassingen bent tegengekomen? Of kan u daar meer over zeggen?
Zeker. We hebben een aantal projecten. Nu, in onze sector is het wel het feit dat we onder heel veel NDA's zitten. Dus niet alle projecten mogen we sowieso publiceren of vertellen of nu, ja, aanhalen, zou ik het zo zeggen. Er zijn een paar die ik wel kan aanhalen.
Ja.
Bijvoorbeeld, we hebben een samenwerking gehad eind vorig jaar met Fluxys.
Ja.
En daar wordt het gasleidingstelsel wordt eigenlijk geïnspecteerd door een helikopter. Maar op heel veel locaties geeft die helikopter een foute meting weer. En wat wij dan gedaan hebben, is met speciale toestellen metingen uitgevoerd op die desbetreffende locatie. En het voordeel van het inzetten van een drone in dat geval is dat het er eigenlijk, ja, heel flexibel, heel snel en efficiënt een bepaalde meting kan uitgevoerd worden.
Ja.
En zelfs met behulp van verschillende soorten, een combinatie van verschillende soorten camera's dan te gebruiken, kan je tot op het asset zelf, tot op de kan je vanuit, ja, ik zal maar zeggen, kan je vertrekken, je ziet een wolk van een bepaald gas en dan kan je eigenlijk gaan inzoomen tot de oorsprong van die wolk, dus het effectieve lek.
Ah ja, ja, ja.
En dat zijn zaken dat we nu uitvoeren. Een ander voorbeeldje is het inspecteren van een warmtenet.
Mm-hmm.
Dat we gedaan, er is een warmtenet gelegd in Antwerpen,
ja,
rond de verbrandingshoven van ISVAG.
Mm-hmm.
En daar hebben we samen met ISVAG in de omgeving eigenlijk op het nieuwe net natuurlijk wel testen uitgevoerd op het al dan niet te kunnen inspecteren van lekken. Nu, het was een vrij nieuw net, dus we hebben geen lekken gevonden, al goed. Maar we konden wel heel goed zien van waar de locatie van het werpnet was met onze thermische camera's. En dat zijn allemaal verschillende toepassingen, echt specifiek op vragen en noden van de klant, waar we dan gaan zien van welk toestel, welke sensoren, welke camera's zijn nodig om bepaalde zaken, probleemstellingen die ze hebben, dan te gaan oplossen en te gaan bekijken en te gaan rapporteren.
Ja, telkens totaalpakketten dan eigenlijk. Tot ze eigenlijk de nodige gegevens hebben om te handelen of om werken uit te voeren. Of...
Ja, of bijvoorbeeld ook, wij moeten bepaalde assets gaan inspecteren. Ik kan die niet bij naam noemen. Maar ook om verder intern te gaan funderen waarom dat bijvoorbeeld budget moet vrijgemaakt worden. Om bepaalde assets dringend of minder dringend te gaan herstellen. Ja. En daarvoor wordt het ook heel veel gebruikt, gewoon puur intern, al dan niet extern.
Ja. En waarschijnlijk ook een beetje vooruitziend op bepaalde dingen. Ik zeg nu maar iets, ja, betonconstructies. Allee, ik zeg maar iets hoor, ik weet niet of jullie dat ook doen. En daar gaan kijken of dat er beginnende barsten zijn of zo, om dan eigenlijk te voorkomen of... Met iets dat niet kan gezien worden door het blote oog bijvoorbeeld, is waarschijnlijk wel waarneembaar door bepaalde camera's ook te gebruiken.
Ja, zeker. En daar hebben we een samenwerking met de Universiteit van Antwerpen, ook mede in kader van het TETRA-project. En dat we eigenlijk samen met MOW, de Dienst Wegen en Verkeer, inspecties uitgevoerd op bruggen. En dan zijn dan algoritmes gebouwd geweest om die bruggen te gaan inspecteren. En dat zijn zaken die nog in continue ontwikkeling zijn en die alleen nog maar beter gaan worden.
Ja, uiteraard. De toekomst van het dronegebruik, hoe ziet u dat? Wat ziet u nog van ontwikkelingen? Jullie zitten in de sector misschien, in jullie tak dan ook nog dingen waar je naar uitkijkt of dat je denkt dat zou er nog kunnen komen?
Of... Het gaat sowieso evolueren en het gaat alleen maar vlotter, kwalitatiever gebeuren, meer efficiënt gebeuren. Nu al zie je ontwikkelingen in nieuwe camera's die gewoon beter zijn. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het autonoom vliegen. Binnenkort gaat dat gewoon een feit zijn. En dat is niet een kwestie van tiental jaar. Nee, dat gaat maar een paar jaar duren. Nu, dan is het natuurlijk wel altijd de uitdaging om te gaan bekijken hoe dat het kan ingezet worden, ook op een veilige manier. En het is altijd ook die laatste slag dat bepalend gaat zijn. De technologie, die staat er al, maar hoe kan het praktisch ingezet worden, die nieuwe ontwikkelingen? En dat zal de uitdaging worden. En dat zijn ook zaken waar we dan met onze innovatieafdeling naar kijken, van ja, hoe kunnen we efficiënter en kwalitatiever gaan meten? En dat zijn zaken die in de komende jaren, maanden zelfs, weken, zijn er continu evoluties. Als je er elke dag mee bezig bent, en dan het staat niet stil en je ziet zoveel op je afkomen, maar dan is het een filtering te maken van wat zijn de noden, wat is er interessant om te bekijken, wat ga je oppakken en daarin mee te gaan evolueren. Maar als je nu stil blijft staan, dan ben je verloren.
Ja, moet wel inderdaad. In zo'n dingen moet je inderdaad wel mee zijn. Hè?
Ja.
En vliegt u zelf ook voor het bedrijf dan, of is het vooral de management dat u doet in het bedrijf?
Voornamelijk het management. Nu, wij zijn, we bestaan al een klein jaar, dus in het begin moet je ook denken aan je eigen cashflow. En dan ga je zelf een aantal zaken vliegen. Maar nu kom ik toch al op het punt dat ik niet meer zelf vlieg.
Ja.
En dan gaat Tom Verstappen eigenlijk met zijn team de opdrachten uitvoeren. En ik ga dan echt samen met mijn administrators de projecten voorbereiden. Hè. Ook die bundels maken, communicatie met de klanten. Eigenlijk vanaf dat het verkocht is geweest, gaat het over naar mij. En dan voer ik gewoon algemeen het projectmanagement uit met projectadministratoren.
Ja.
En dan de piloten daar ook nog bij.
En hoeveel piloten werken jullie dan? Of
is dat dat wisselt, hè. We hebben een kern dat we gebruiken van een 40-tal piloten die we in kunnen zetten. En afhankelijk van specifieke projecten trainen we die personen bij. Of hebben we toch nog andere personen die we inzetten. We hebben een kern van een 40-tal piloten die we gebruiken. En die komen dan mede vanuit het netwerk van Drone College. Maar zoals ik zeg, van, ja, er kunnen altijd andere piloten ook mee ingezet worden, afhankelijk van de cases. We proberen altijd de piloot die meest geschikt is voor een bepaalde opdracht en ook de ervaring heeft, de opleiding heeft, in te gaan zetten. En dan kijken wij verder dan de wettelijke certificatie. Dan kijken we ook effectief naar de praktische ervaring en de praktische ervaring op die bepaalde assets. Iemand die bruggen gaat vliegen, die gaat voor ons minder in aanraking komen, tenzij dat hij natuurlijk ook daarin ervaring heeft, met bijvoorbeeld telcos te gaan vliegen, of kranen te gaan vliegen, of powerlines te gaan vliegen. Elke persoon heeft zijn specifieke ervaring en op die manier kunnen wij kwaliteit bieden aan onze klanten en ook veiligheid bieden.
Ja, ja, ja. En die piloten, zij werken dan waarschijnlijk niet fulltime bij jullie, dat is meer freelance dan ook.
Of... Ja. En op termijn, als er meer en meer opdrachten komen, zullen wij ook piloten in loondienst hebben. Dat is ook afhankelijk van de volumes die we binnenkrijgen. Ja. Maar dat kan op eenders welke basis eigenlijk gebeuren.
Ja. En u zei ook dat jullie beschikten over de M300.
Ja.
Gebruiken jullie daar dan ook dat systeem waarbij dat iemand op een bepaalde afstand staat en tweede piloot aan het overnemen, of is dat nog niet gebeurd?
Wat we heel veel gebruiken is, je hebt inderdaad twee consoles, wat we heel veel gebruiken is één piloot en één payload operator.
Ja, dat is duo.
En dan heb je eigenlijk de ervaren piloot en de payload operator is al dan niet een ingenieur die de assets kent. Of een, ja, afhankelijk van welke camera het gebruikt wordt, iemand dat er meer ervaring over heeft. En zo ga je ook de overvloed aan informatie gaan spreiden over twee personen en op die manier ook veiliger kunnen gaan vliegen. En dat gebruiken we veel. We hebben al testen uitgevoerd om effectief de controle over te nemen, maar dat hebben we nog niet nodig had in een opdracht specifiek, omdat we altijd wel in een VLOS konden vliegen voor de opdrachten die we momenteel gaan doen.
Ja, dat is inderdaad maar nodig als het nodig is natuurlijk. Hè.
Voilà, maar inderdaad, die tweede controller is enorm handig, omdat je dan effectief de aandacht kan verscherpen en verdelen over twee personen.
En u persoonlijk vliegt ook nog, zegt u, meer hobbymatig dan FPV en zo. En ook een beetje marketing of een beetje promotie, zegt u zelf zeker.
Ja, dat zijn de mensen. Ik ga er niet proactief naar op zoek naar klanten, maar mensen die mij persoonlijk vragen zelf van kan je dat eens vliegen, kan je dat eens vliegen. Ja. Ook omdat ik die achtergrond heb van fotografie. Het is een hobby, het is een passie. Ben ik daar wel mee bezig. Ik heb bijvoorbeeld mijn FPV gevlogen in een trampolinepark. En daar heb ik dan beelden van gemaakt, van mensen die aan het springen waren. Ja. Ik heb in de skipiste van Wulrijk gevlogen. Dat zijn allemaal zo van die toffe projectjes dat ze in mijn netwerk zitten van mensen die vragen waar kan je eens komen vliegen. Als het echt veel werk wordt, ja, dan besteed ik het ook uit aan iemand anders. Ja. Die echt zijn hoofdberoep heeft voor videografie en fotografie. Bij mij is het... ik zou maar zeggen, professioneel amateur zijnde. Omdat ik gewoon... De tijd is helaas beperkt. Ik zou graag veel meer doen, maar...
Er komt meer bij kijken bij je job dan... Je hebt waarschijnlijk niet veel tijd over. Als je een bedrijf moet meeleiden of mee ondersteunen, komt er niet veel...
Je zit 14 uur per dag met drones bezig, soms 15, 16 uur. Je vindt het altijd nog plezant om ernaast ermee bezig te zijn, maar ja, je hebt een gezin ook natuurlijk nog.
Ja, dat is ook belangrijk. Mag je niet onderschatten. Wat ik nog wil vragen, die beelden dat u zelf dan persoonlijk in dat trampolinepark en zo, is dat vrij... kan iedereen dat bekijken? Of hebt u een Instagram-pagina? Of...
Ik heb een eigen Instagram-pagina en daar staan ook foto's op van mijn wereldreis die ik gemaakt heb. Dat is DMC Drone. Als ik me niet vergis, ik ben er ook niet zo enorm veel mee bezig. Ik lever eigenlijk de informatie af op mijn klanten. En wat ze er dan mee doen, is meestal gebruiken hun eigen campagnes. En bijkomstig post ik het wel hier en daar ook op mijn media. Maar dat is ook weer al omdat het een bijberoep is, niet zo actief dat ik daarmee bezig ben. Dat is meer dat het gebruikt wordt door de eindklanten zelf.
Ja, ja, ja. Oké. En van, is er iemand dat u zou aanbevelen om in de podcast te komen? Of?
Ja, Michael van UFC is sowieso interessant. Ik zit er toevallig morgen ook samen. Ah, dus ik zou hem sowieso eens spreken. Misschien een aantal leveranciers die ik kan spreken over een bepaald aantal drones. Bijvoorbeeld DropRise.
Ja, ja. Ja, ik heb dat ook al inderdaad een keer horen vallen of zien. Ik heb daar waarschijnlijk ook al contacten mee gelegd. Ja. Maar ja. En kunnen de mensen nu ook eventueel vragen stellen, mochten die er zijn? Of maak ik die over als dat kan? Of via wat kanaal?
Vragen mag je altijd stellen. Dat is geen enkel probleem. Ze mogen ook naar mij toekomen. Ja, dat is geen enkel probleem. Ik probeer zoveel mogelijk te communiceren, zowel met onze piloten als met externe bedrijven mee te denken. Ja. In de mate van het mogelijke natuurlijk.
Ja. Ze kunnen waarschijnlijk ook terecht op de pagina van Skybase dan, dat skybase.be. Ja.
Waar dat er ook naar
heel wat gegevens en projecten te bekijken zijn. Hè?
Ja, zeker.
En goed, ja, kijk, ik weet niet of dat u nog opmerkingen heeft of... Het was een interessant gesprek over een keer een andere tak van de drone-industrie.
Dat is heel graag gedaan. Ik denk dat voornamelijk dat de mensen bewust moeten zijn van, en dat wil ik misschien toch wel meegeven, van wat verwachten de klanten.
Ja.
En dat ze goed in kaart brengen en hebben van wat willen ze juist. Ja. Willen ze... Gewoon een videoshoot, willen ze analyses van de beelden, proberen verder te denken. Ja. Probeer te denken in hun plaats. Zowel veiligheid als hetgeen dat je aflevert. En dat is een beetje ook onze methode van, ja, je moet ze ontzorgen. Je moet niet ervoor gaan zorgen dat je gewoon informatie aflevert. Nee, geef ze informatie daaromtrent rond. En ze zijn niet bekend met innovaties. Geef ze tijd om te leren wat de zaken zijn waar dat wij dagelijks mee bezig zijn.
Ja.
Overtuig ze, laat ze zien, laat ze proeven. En op die manier ga je veel meer gaan bekomen. Ga je ook vertrouwen kweken. En vertrouwen is zeer belangrijk als je met klanten werkt.
Ja, ja, dat is zeker en vast. Ja. Een klant is koning. En de klant moet een beetje verwend worden, nee, op die dergelijke manier.
Een klant is niet altijd koning.
Nou ja.
Ik heb foute ingesteldheid. Een klant kan vragen stellen en wij gaan ervoor zorgen dat het op een zo goed mogelijk manier gaat uitgevoerd worden. Maar wij hebben ook al klanten tegengesproken. En gezegd van, dit is niet de ideale manier van vliegen. Of van een, op een veilige manier een opdracht gaan uitvoeren. We hadden bijvoorbeeld een leiding die we moesten vliegen. En de klant vroeg aan ons specifiek van, ja, kom vliegen. Oké, we gaan vliegen, maar uiteindelijk hebben ze hun eigen vel gesneden. Want er zijn veel andere methodes die op dat moment veel interessanter waren om te gaan gebruiken. Ja. Dus durf ook ingaan op klanten in een tegenvoorstel te doen. Zeggen nee, maar wel daarna direct een maar. En argumenteer je op een constructieve manier. En zo ga je nog meer bekomen als dat je gewoon ja hebt gezegd. Want dan ga je misschien ja zeggen tegen beloftes die je sowieso niet kan waarmaken. Dus durf nee zeggen, maar gecombineerd met een maar.
Ja, altijd gefundeerd. En vanuit de specialisatie, ja. Want de mensen weten niet altijd wat dat ze kunnen verwachten of wat dat de beste oplossing is natuurlijk. Hè.
En begin er niet aan als je niet zeker voelt en er geen expertise in hebt. Dat is ook mijn advies, zou ik maar zeggen, aan de luisteraars.
Ja.
Gebruik professionele mensen. En moest je niet professioneel zijn, laat je ondersteunen door... Of laat het uitvoeren. We hebben ook een aantal piloten die naar ons toe komen van... Ja, we hebben dat soort opdracht. Wij zien het zelf niet zitten. Kunnen jullie dat voor ons uitvoeren? En dat is voor ons geen enkel probleem. En dan gaan wij die piloten ook betrekken in het verhaal. Ja. En dan gaan wij ervoor zorgen dat die piloot er ervaren in wordt. En dan kan die nadien... Misschien zelfs die vlucht zelf gaan uitvoeren. Of toekomstige vluchten in dat soort zaken verder gaan uitvoeren. Maar zorg ervoor dat je een resultaat kan neerleggen. En dat je er vooraf, dat je begint met je vluchtplanning, dat je weet van oké, dit kan ik tot een goed einde brengen. En als die vraagstelling al een misschien is, dan moet je er niet aan beginnen.
Ja.
Werk dan samen met mensen die er wel weet van hebben. En ik ga niet zeggen dat wij dat altijd zijn, maar... Zoek gewoon de juiste partners om je klanten te geven wat ze verdienen, wat ze vragen, wat ze doen.
Ja, Dat is een hele goede om af te sluiten, zou ik zeggen. Van harte bedankt, Bart, als ik Bart mocht zeggen. Ja.
Tuurlijk.
En bedankt voor de tijd en voor de interessante babbel. Dat
is graag gedaan.
Dank je wel.
Tot de volgende.
Ja.
Zo, beste luisteraars. Dit was het dan alweer. Hopelijk hebben jullie ook deze keer genoten van de aflevering met Bart Daniels. Zoals ik reeds eerder zei in de intro, mag je gerust vragen voor Michael Maas, die normaal deel zal uitmaken van de volgende podcast. Mag je deze stellen via het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Dan kan ik deze allemaal bundelen en eventueel ook nog stellen aan Michael Maas. En voor de rest ben ik ook te vinden op de verschillende Facebookgroepen onder diezelfde naam, Drone Vlaming. Dus neem zeker en vast contact als u vragen hebt en ik hoop dat u ook de volgende keer opnieuw luistert naar mijn podcast. Van harte bedankt. Dank u.